Goedemorgen allemaal. Thuis, hartelijk welkom bij, ook vanuit mij bij deze dienst. We gaan vanmorgen nadenken inderdaad over wat het betekent om Jezus te volgen en om voor hem te leven. En we beginnen met een klein verhaaltje. Er waren eens twee hamers. En die twee hamers lagen op de vuilstort. En ze kenden elkaar nog van jaren terug toen ze werden gemaakt van de fabriek. En ze zaten met elkaar bij te praten over hoe het leven was en wat ze gedaan hebben de afgelopen tijd. En nu zagen ze er totaal verschillend uit. De ene hamer was gebutst, versleten, duidelijk een paar keer gerepareerd. En de andere hamer zag er prachtig uit. Vol met parels en diamanten, nog spiksplinternieuw, gepolijst. En ze zaten zo met elkaar te praten. En de eerste hamer, de gebutste hamer, vroeg aan die hamer met parels: wat zie jij er mooi en prachtig uit? Toen zei die hamer: ja, dat klopt. Ik heb altijd heel goed voor mezelf gezorgd. Zodra ik iets moest doen en daar geld voor kreeg, heb ik dat in mezelf geïnvesteerd. En ja, goed voor mezelf gezorgd. Want ja, niemand anders zorgt voor je. Dus dat moet je vooral heel erg zelf doen. En wat voor dingen heb je dan gemaakt? Vroeg die eerste hamer aan die tweede hamer. Nou, eigenlijk niet zo heel veel. Ik heb vooral heel mooi geweest en genoten van de rijkdom. Wel eens een paar keer een schilderijtje helpen ophangen en een paar spijkers in de muur. Maar, zei die tweede hamer tegen die eerste hamer: wat zie jij er lelijk uit? Hoe kan het zijn? Wat is er met jou gebeurd, joh? En die eerste hamer begon helemaal te stralen. En die zei: nou, ik heb een prachtig leven gehad. Als ik er weer voor mag kiezen, had ik dat zo weer gedaan. Want mijn timmerman, die heeft me echt kunnen gebruiken voor van alles. We hebben huizen gemaakt en boten en tafels en stoelen. En ja, het was vaak zwaar en niet altijd leuk, soms heel erg pijnlijk. Maar het was wel mooi om te mogen doen. Maar, vroeg die tweede hamer aan die eerste hamer, als je dan betaald krijgt, wat deed je daar dan mee? Nou, zei die: weet je, als ik geld krijg, dan is dat omdat mijn timmerman mij gebruikt. En niet zozeer omdat ik zelf iets kan doen, want uit mezelf kan ik zo weinig. Dus ik heb natuurlijk voor mezelf gezorgd en in de basisbehoeften voorzien en een paar keer een vakantie gedaan. Maar ik heb vooral geprobeerd om dat geld, wat dus eigenlijk van mijn timmerman was, om dat goed te besteden en aan andere mensen uit te delen. Maar vond je het dan niet vervelend, vroeg die tweede hamer, om dan zo versleten te zijn en zoveel dingen te doen? Nou, zei die eerste hamer, soms wel. Het was niet altijd leuk en het was niet altijd gemakkelijk. Maar ik heb wel het gevoel dat ik dingen heb bijgedragen die veel langer bestaan dan dat ik zelf hier op deze vuilnisbelt misschien straks gesmolten word. En terwijl die eerste hamer nog verder wou vertellen, hoorde ze een stem. En een hele diepe, warme stem die zei: oh, daar ben je. En een hele knoestige, grote, eeltige hand bukte in de vuilcontainer. En pakte de eerste hamer, de gebutste hamer, en de timmerman zei: oh, daar ben je. Iemand heeft je per ongeluk weggegooid. Ik heb nog een heel groot plan voor je. We moeten nog van alles doen. Kom, we gaan weer aan de slag. Nou, dit zelfverzonnen verhaal kan natuurlijk niet echt gebeuren, voor je mocht je daaraan twijfelen, want hamers die kunnen niet praten. Maar ik vond het wel illustratief voor het thema van deze preek. Want we gaan vanmorgen nadenken wat het betekent om Jezus te volgen, om voor hem te leven. We zullen met elkaar nadenken over een rode draad die ik heb ontdekt in de Bijbel, over Kaïn en Abel en Abraham en Psalmen en Paulus. En wat Jezus er zelf ook over zegt. En wat het stukje wat we vanmorgen gaan lezen is midden in een gelijkenissen en verhalen die Jezus vertelt over het Koninkrijk van God. En dat gaan we ook zo meteen met elkaar lezen uit Matteüs. En Jezus die spreekt daar over het Koninkrijk van God. En we denken dit jaar ook als Bab Noord na over het Koninkrijk van God. Marco heeft daar meerdere keren over gesproken. En ook afgelopen woensdag met de grote kringavond met Ineke hebben we opnieuw stilgestaan bij het Koninkrijk van God. En we gaan met elkaar lezen een stukje uit Matteüs. Matteüs 13, vers 44 tot 46. Ik denk niet dat het op de beamer komt. Dat zou wel heel bijzonder zijn, want ik heb de Bijbelversen niet doorgegeven aan de beamer. Dus u mag het er zelf bij pakken in uw app of vanuit de fysieke Bijbel. En we lezen vanuit Matteüs 13, vers 44 tot 46. En ik lees het vanuit de Herziene Statenvertaling. De schat in de akker en de parel van grote waarde. Het koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een schat in de akker, verborgen die iemand vond en verborg. En van blijdschap daarover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft en koopt die akker. Ook is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die mooie parels zoekt. En toen hij één parel van grote waarde gevonden had, ging hij heen en verkocht alles wat hij had en kocht hem. We zitten hier, als u thuis in hoofdstuk 13 verder leest, de voor en daarna, zitten we in een stukje waarin Jezus allerlei voorbeelden geeft over wat het koninkrijk der hemelen is of het koninkrijk van God is. En het is iets abstracts, dus hij gebruikt ontzettend veel voorbeelden om dat uit te leggen. Het is niet iets wat Ineke ook afgelopen woensdag zei, het is niet iets wat je kunt aanwijzen op de kaart of iets wat je kunt beetpakken of waar je een foto van kunt nemen. Het is iets geestelijks. En andere gelijkenissen legt Jezus uit, hè? De gelijkenis over de zaaier en ook de gelijkenis over het onkruid en de oogst die tegelijkertijd wordt binnengehaald. Maar deze gelijkenis wordt verder niet uitgelegd. En als je bijbelcommentaren erop naslaat, zijn er eigenlijk twee belangrijke uitleggen over dit stukje. En ik wil ze alle twee even kort noemen en vooral de tweede gaan we met elkaar verder over nadenken. De eerste uitleg is dat de akker is de wereld en de schat zijn wij christenen. Die geloven dat Jezus voor onze zonde is gestorven. En Jezus en God heeft alles over gehad om de akker, om de wereld te redden. En de mensen die voor hem kiezen zijn als het ware een kostbare schat waar God alles voor over heeft. Zo wordt ook de tweede wel eens uitgelegd dat de parel, dat ben jij. Jij bent een parel in Gods ogen. En om jou te redden, om jou het eeuwige leven te geven, heeft God alles over gehad om jou te kopen, om vrij te kopen van de zonde. Ik vind het een hele mooie uitleg. En ik denk ook dat Jezus in deze gelijkenis, zowel deze als die ene die ik zo meteen ga vertellen, erin heeft gelegd. En deze gedachte dat God alles heeft over gehad om jou te redden, dat jij een parel mag zijn in Gods hand, hou die gedachte vast. De tweede uitleg is vanuit ons mensen bezien. Hoe belangrijk is het geloof voor jou? Is Christus iets wat je erbij doet? Van ja, ik koop een vakantie, ik koop pak melk en ik geloof in God. Of heb je alles over voor Jezus? Heb je alles over om een christen te zijn en te leven naar zijn bedoeling, naar zijn verlangen? En Jezus roept hier ons op in deze gelijkenis, die je denk ik ook echt op deze twee manieren mag uitleggen, om echt bewust te kiezen, om 100% voor Jezus te leven. Marco heeft daar een paar weken geleden ook gevraagd, van voor hoeveel procent leef je voor God? Leef je voor 20% voor God en is het gewoon een van de vele dingen die je doet? Of is God echt het allerbelangrijkste in jouw leven? Ik denk daarom dat wat Jezus hier zegt, dat het aansluit bij een rode draad die in de Bijbel zit. Als je kijkt naar Kain en Abel en naar Abraham, naar een paar psalmen. Als je de Bijbel hebt en je kunt snel bladeren, mag je bladeren naar Genesis 4. Het stukje van Kain en Abel. En dan in Genesis 4, vanaf vers 4, zie je dat Abel offert het allerbeste. Zijn eerstelingen en het vet offert hij aan God. Het eerste wat hij krijgt van de volgende generatie van zijn kudde, offert hij aan God. Het allerbeste geeft hij aan God. Zijn hart is op God gericht. Kain daarentegen, God accepteert zijn offer niet. Waarom niet? Omdat zijn hart op zichzelf gericht is. Hij offert om er zelf beter van te worden, omdat hij Gods zegen wil hebben. Om daar zelf beter van te worden, terwijl hij tegelijkertijd oneerlijk is, staat een paar versen later. Hij buigt zijn hoofd en hij schaamt zich voor zijn leven, omdat hij niet eerlijk bezig is en hij niet weerstand biedt tegen de zonde. Dus Abel, zijn hart was op God gericht. En hij gaf het allerbeste wat hij had, gaf hij als eerste aan God. En daarna zorgde hij ook voor zichzelf en voor zijn gezin. Je mag verder bladeren in pak het er even bij. In Genesis 22. Een moeilijk stukje waar we niet over gaan nadenken vanmorgen, is dat Abraham moet zijn zoon offeren. Nou, gelukkig hoeft hij dat niet echt te doen voor de mensen die het verhaal niet kennen. Schrik niet, hij hoefde niet zijn zoon te vermoorden. Maar het was wel een soort test van God richting Abraham. Waarom? Wat was de test? Wat moest Abraham laten zien daar op de berg? Hij moest laten zien wie het allerbelangrijkste was in zijn leven. Of God de centrale plek in zijn hart had. Of dat stiekem zijn zoon, waar hij 90 jaar op heeft gewacht en die hij ontzettend lief had, niet stiekem belangrijker was geworden dan God. Dus opnieuw zien we in het verhaal van Abraham dat het gaat om je hart. Waar is je hart op gericht? Is je hart gericht op jezelf of is je hart gericht op God? Wie is het allerbelangrijkste in jouw leven? Salomo, gaan we verder in 1 Koningen 3, als ik het uit mijn hoofd goed zeg. Ja. In 1 Koningen 3, het begin van Salomo, is God super trots op Salomo. Want wat staat er? Salomo had God lief boven alles en wilde leven volgens dezelfde manier zoals zijn vader David dat gedaan had. En zijn hart was op God gericht. Einde van zijn leven, in 1 Koningen 16, zie je ook dat hij zijn eerste liefde heeft opgezegd. Dat het niet meer draait om God, maar dat het draait om zichzelf. En dat zijn vrouwen en de honderden vrouwen die hij heeft, hem eigenlijk wegtrokken van God en trokken naar allerlei afgoden en afgoderij. En opnieuw staat daar dat God teleurgesteld is in Salomo. Ik lees het even voor. In 1 Koningen 11, vers 3 en 4 staat dat Salomo had 700 hoofdvrouwen en 300 bijvrouwen. En deze vrouwen maakten hem ontrouw. En op zijn oude dag verleidden ze hem ertoe andere goden te gaan dienen. En was hij, de Heer zijn God, niet meer met hart en ziel toegedaan. Zoals zijn vader David dat wel was geweest. Laatste voorbeeld uit Psalm 119, vers 2. Gelukkig zijn de mensen die hem dienen en zijn woord bewaren in hun hart. Zo zijn er ontzettend veel voorbeelden in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament waarin het hier om draait, waarin de gelijkenis van morgen over gaat met de akker en de parel. Wat is dat dan? Dat is dat het eigenlijk om gaat van wat is ten diepste in jouw hart het allerbelangrijkste? Zit jij zelf op de troon van jouw leven? Dat het gaat om jouw eigen geluk en jouw eigen welvaart. En hoe goed je het hebt en hoe andere mensen naar je opkijken. Of zit iemand anders op de troon van jouw leven? Zit Jezus op de troon van jouw hart? En is het allerbelangrijkste in jouw leven dat je je wilt laten inzetten, wilt laten kneden, wilt laten gebruiken door God? Voor zijn plan, voor zijn koninkrijk, voor eeuwigheidswaarde. Dus het koninkrijk van God bestaat uit die mensen die zelf niet meer koning zijn over hun leven, maar waarbij God koning is over hun leven. Waarbij God de koning is van hun hart. En waarom is dat dan zo belangrijk? Waarom wil God dan zo graag dat je voor hem leeft? Is dat een of andere onderdrukkende God die wil dat dat allerlei mensen hem aanbidden en dat hij daar een soort van status door krijgt? Nee, totaal niet. Ik geloof dat we zijn geschapen naar zijn beeld en zijn gelijkenis, zoals ook in Genesis staat. En Jezus had een hartsverlangen om zich over te geven voor ons. En datzelfde verlangen, als wij hem toegeven aan dat verlangen en overgeven weer aan God, dan komen we tot onze bestemming. Dan worden we zoals we bedoeld zijn. Dan worden we die mensen zoals God bedoeld heeft in Genesis. En hij roept keer op keer in de Bijbel met ontzettend veel voorbeelden ons op om ons hart aan hem te geven. Niet omdat hij daar zo blij van wordt. Natuurlijk wordt hij daar blij van omdat hij een liefdevolle relatie met ons heeft. Maar hij heeft het niet zozeer nodig of dat hij dat voor zijn status of zijn ego nodig heeft, zoals misschien andere verkeerde koningen in de wereld dat wel hebben. Maar dat was zijn bedoeling met ons mensen. Hij heeft ons zo gemaakt dat we tot onze bestemming komen als we leven voor hem. Als ons hart niet gericht is op de wereld, op onszelf, maar op God. En de reclame en de duivel die probeert je te overtuigen dat in yoga, in Pilates, in mindfulness, in sommige medicatie, in drugs, in heel hard sporten, dat daar geluk en vrede in zit. Heel erg op jezelf gericht. Heel zen noemen we dat nu. Of je ding doen. Als je maar je ding kunt doen. Maar God laat iets dwars door heel de Bijbel met ontzettend veel voorbeelden iets anders zien. Dat is namelijk die bovennatuurlijke vrede en die bovennatuurlijke rust waar Paulus over spreekt in de Filippenzenbrief. Die krijgen we als ons hart op hem gericht is. Als we leven voor hem. En nou is het niet zo dat ik dat constant op een soort van heel hoog niveau doe. En dat ik hier zo op het podium sta als voorbeeld van kijk jongens, zo moet het nu. Ik ga ook door op en neer. En de ene periode lukt het me dat veel beter dan de andere periode. En in sommige periodes word ik ook volledig in beslag genomen door werk en zorgen en gedoe. Maar dan merk ik keer op keer dat het helpt als ik 's ochtends in de Bijbel lees. Als ik elke dag begin met hem. Die routine helpt mij. U mag zelf nadenken welke routine u helpt. Hoe u dat nou vol kunt houden als het ware. Maar begin de dag, als ik 's ochtends de dag met God begin en de Heilige Geest vraag, Heer, wilt u mijn leven leiden? Wilt u vandaag mij helpen om voor u te leven? Dan ziet de dag er ontzettend vaak, niet lang niet altijd, hè, soms gaat het nog steeds hartstikke fout. Maar ziet die dag er makkelijker uit dan wanneer ik meteen in beslag genomen word door nieuws, door social media, door werk, door e-mails en het gedoe van het leven. Dus hoe kun je nou leven voor God? Hoe kun je nou echt je hart volledig op hem gericht zijn? Hoe kun je nou Jezus volgen? Hoe kun je nou zijn dat Jezus de koning is over jouw hart? Hoe kun je dat nou doen in je dagelijks leven? Wat voor jou werkt, weet ik niet. Ik geloof wel dat de Heilige Geest jouw wijsheid wil geven. Net als het lied wat we net hebben gezongen aan het begin van de preek. Lees de tekst anders maar na thuis. Maar dat gaat heel erg over dat je echt aan God vraagt, Heer, doorzoek mijn hart. En geef mij wijsheid om te zien wat niet goed is. Want God gunt jou een leven waarin je tot je bestemming komt. Waarin je wordt gebruikt met al je talenten en al je tekortkomingen en je karakter en wie je bent. Zodat je echt mag leven voor hem, want zo heeft hij je bedoeld te zijn. En dat zo jij mag bijdragen aan Gods eeuwigheidsplan, eeuwig plan. Waarin je dingen mag doen die misschien niet opvallen, misschien niet in de geschiedenisboeken komen. Maar die wel vanuit Gods perspectief ontzettend waardevol zijn. En als we zometeen het avondmaal gaan vieren, dan is dat mijn verlangen voor ons hier in de zaal en thuis. Dat het een moment mag zijn waarin we als gemeente met elkaar samen echt op zoek gaan naar Heer, doorzoek mijn hart. Kneed mij, vorm mij, vul mij tot dat ik mag zijn de persoon die u van tevoren bedacht had die ik mag zijn. Dat ik tot mijn bestemming mag komen met mijn talenten, mijn tekortkomingen, met wie ik ben. En we gaan dus ook zo meteen het lied zingen, kneed mij, vorm mij. Als voorbereiding op het avondmaal. En laat het een moment zijn waarin we als gemeente, biddend voor elkaar, maar ook zelf met God, echt het verlangen mogen hebben om zo voor hem te leven. Want het gaat niet om meer alles wat de reclame vertelt en wat de duivel je probeert te vertellen. Het gaat niet om jezelf. Het gaat niet om meer, meer, meer en ikke. Maar het gaat alleen om hem. Hij wil de grote timmerman zijn van jouw leven. Hij wil de grote timmerman zijn van jouw leven. En hij wil jou gebruiken om mee te bouwen aan zijn koninkrijk. En ik wil afsluiten met versen wat Jezus zegt in Matteüs 16 vers 25. Matteüs 16 van vers 25. Want ieder die zijn leven wil behouden zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij zal het behouden. Want ieder die zijn leven wil behouden omwille van mij, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. Amen.